Uit het liedboek zingen wij naar de verkondiging, gezang 454. Een lied wat heel treffend uitdrukt, wat een ontmoeting met de Heer Jezus tot stand brengt. Als antwoord op de preek en het thema voor vanmorgen, Pasen gaat door. Geknakte hoop, brandende harten. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bent u wel eens in Emmaus geweest? Op een van die keren dat u in Israël was, een plaats zo'n 11 kilometer bij Jeruzalem vandaan, zo'n 2 uur lopen. Ik ben een paar keer in Israël geweest, maar Emmaus, nee, dat stond niet op ons programma. Een grote kans dat u vanmorgen ook nee zegt. Op de vraag of u wel eens in Emmaus bent geweest, misschien omdat u nog nooit in Israël bent geweest. Of, en dat is meer waarschijnlijk, omdat eigenlijk niemand precies weet waar het ligt. De geleerden zijn het er niet over eens waar het dorpje gelegen moet hebben. Maar het is de plek waar 2 discipelen van Jezus naartoe gaan. Ze zijn teleurgesteld en in verwarring. Hun hoop is geknakt. Ze zeggen het zelf, wij hoopten zo dat Hij het was. Maar het is al 3 dagen geleden. Emmaus, dat is de plek, zullen we maar zeggen, vanmorgen van de geknakte hoop en van de teleurstelling. Ben je wel eens in Emmaus geweest? In die zin geestelijk dan, hè, dat er van die momenten in je leven waren, dat de hoop weg was, of dat je de reus van de teleurstelling tegenkwam. Toen je bedrijfszware tijden doormaakte, toen je baan op de tocht kwam te staan, toen je huwelijk onder druk stond, iemand van wie je veel hield ziek werd, een van je kinderen op afstand raakte van de kerk en het geloof. In het begin was je nog hoopvol gestemd, maar al gaandeweg verdween de hoop. De hoop op verandering, de hoop op verbetering, de hoop op herstel. En nu? Nu is er slechts heimwee naar hoe het was. Ben je wel eens in Emmaus geweest? Ja, als je het zo bedoelt, wel vaker. Emmaus, dat is niet de weg van de opgang naar Jeruzalem, van de moed, van de hoop, van de verwachting. Het is de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Emmaus. Het is de weg van de geknakte hoop en van de teleurstelling. En 2 mensen, vertelt Lucas, zijn onderweg. Kleopas en iemand die met hem meeloopt. Er zijn bijbeluitleggers die denken dat die andere persoon de vrouw van Kleopas was, Maria. Omdat ze later ook Heer Jezus uitnodigen om bij hun huis de maaltijd te gebruiken. Dat zou kunnen. Andere bijbeluitleggers vermoeden dat het een mede-discipel van Jezus geweest is. In ieder geval iemand uit de kring afkomstig, de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus. Maar ik dacht, misschien is het wel goed dat die andere, die tweede persoon, geen naam heeft. Of het een man is geweest of vrouw. Kun je je eigen naam vanmorgen wel invullen als je je herkent. Dan gaan we deze geschiedenis luisteren. We gaan samen met deze 2 op. We gaan samen met ze wandelen. Het is, ja, ik weet niet of u dat opviel, maar ik vind het een van de mooiste en ontroerendste verhalen uit de Bijbel. En Lucas heeft deze geschiedenis zo verteld, zo weergegeven, omdat hij een duidelijk doel heeft. Hij wil namelijk laten zien dat Pasen doorgaat, dat Jezus leeft en hoe dat dan gaat als die mensen ontmoet. Vandaag de dag horen we bijzondere getuigenissen van mensen, moslimwereld, die via dromen en visioenen tot geloof komen. Een ontmoeting met de levende Heer die hun leven verandert. Maar hij maakt zich ook veel minder spectaculair bekend via woord en geest. De weg van het innerlijke inzicht. Je zit hier zomaar in de kerk en thuis te luisteren. Je merkt dat het woord overkomt. En dat als het ware de Heer Jezus zo naar je toe komt. Dat zijn opstandingskracht je leven binnenkomt. En ook dat gebeurt. Kun je soms zo door bemoedigd worden. Als iemand zomaar de kerk is binnengelopen en je later een mailtje krijgt wat die dienst met die persoon heeft gedaan. Jezus leeft. En wat gebeurt er dan als hij als de levende mensen ontmoet? Ik wil vanmorgen 3 dingen vanuit deze geschiedenis naar voren halen. 3 momenten, 3 fasen. Teleurstelling, 1. Ontmoeting, 2. Herkenning, 3. Kunt u mij een beetje volgen in de preek? 3 momenten, 3 fasen waarop de ogen uiteindelijk opengaan voor wie de Heer Jezus is als de levende. Maar het begint, ja dat hebben we gezien, het begint bij teleurstelling. Het is nog steeds de eerste paasdag. Die geweldige dag dat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. Dat alles anders is geworden. De steen die weggewenteld was, de zonde en de dood overwonnen. Jezus is opgestaan. De mooiste dag om zo te zeggen van de schepping. Alles mag weer hoop en vrede ademen. Alleen bij deze 2 zie je daar heel weinig van. Ze verlaten Jeruzalem. Want ja, in Jeruzalem, ja, er valt eigenlijk niks meer te doen. Niks meer te halen. Ze hadden hun hoop op Jezus gevestigd. Dat hij Israël zou bevrijden, verlossen. Maar dat is al de 3e dag. Hij is dood. Een hoop begraven in het graf. Maar ja, er waren vrouwen geweest die vertelden dat het graf leeg was. Dat ze zelfs engelen gezien hadden. Maar ja, wat vrouwen vertellen moet je met een korreltje zout nemen. Per slot van rekening is de wens de vader van de gedachte. En ze hebben er niet zoveel aandacht aan gegeven en ze zijn weggegaan uit Jeruzalem. En je proeft in hun woorden hoe betrokken ze er nog bij zijn. Vers 17 staat dat ze bedroefd zijn. In het Engels staat het downcast. Ze hebben hun hoofd naar beneden. Ze zijn ja, ten einde raad. Ze zijn ontmoedigd, triest. In vers 21, hè, proef je dat ook, wij hoopten zo. En toch ook, dat bericht van die vrouwen hebben ze doen ontsteld doen staan. Zo staat het er in vers 22. Al die woorden proef je dat ze er wel heel intens bij betrokken waren. Die woorden, die daden van de Heer Jezus, die zagen er zo veelbelovend uit. Maar wat er allemaal gebeurd is in die korte dagen, heeft die hoop de grond in geboord. En als je nou aan ze zou vragen, als je nou die geschiedenis wat nader zou bekijken, waar zit dan precies nou de teleurstelling in? Nou, 2 dingen vallen op. Als zij over de Heer Jezus spreken, als ze over Jezus spreken, dan doen ze dat in termen van Mozes. Moeten we maar eens even kijken naar vers 19. Ze spreken over hem als een profeet, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En dat is een zinnetje wat zo uit het Oude Testament komt. Deuteronomium 18 en 34, Handelingen 7 wordt het nog een keer herhaald. Maar dat is helemaal de taal waarop in de Bijbel over Mozes wordt gesproken. Met andere woorden, Jezus was voor hen toch vooral een soort Mozesfiguur die zijn volk opnieuw zou bevrijden. Want dat werd Israël onderdrukt door die Romeinen. En het waren nog een keer heidenen ook. Maar Jezus was gekomen en hij zou dat juk van die Romeinen verbreken. Hij zou het volk bevrijden dat het in reinheid en heiligheid voor God zou kunnen leven. Maar dat kruis, ja, dat paste daar niet bij. Dat was een verpletterende ervaring. Hij zou de heidenen moeten verslaan, maar dat deze Messias, deze Jezus, door de heidenen verslagen zou zijn, door de heidenen gedood, ja, dat paste er niet bij. Verwachtingen dus die niet uitkomen. En dat kan een grote blokkade in je denken vormen. Als de Heer Jezus niet voldoet aan het beeld wat jij van hem hebt, of wat u van hem heeft. En zo zijn er vandaag de dag wel mensen die zeggen, nou, als Jezus dit voor mij doet of dat, dan wil ik wel in hem geloven. Nee, dat zou Jezus nooit willen, dat zou hij nooit doen. Maar klopt wat je zegt? Klopt de verwachtingen die je hebt met hoe de Heer Jezus ook werkelijk is? en waarvoor hij is gekomen. Ze spreken over hem, politieke term, als een soort Mozes. Maar dat was Jezus' missie op. En het tweede wat opvalt, ze spreken over de Heer Jezus in de verleden tijd. Viel u dat ook niet op? Hij was een profeet. Hij deed machtige dingen. En er zijn mensen die er vandaag de dag nog net zo over denken. Jezus, nou ja, dat is best een belangrijke persoon geweest. Een boeiend leraar. En wij, een man met veel wijsheid, daar kunnen wij veel van leren. Maar Jezus is iemand van het verleden. Maar weet u, zo kun je als gelovige de Heer Jezus ook opsluiten in het verleden. Wist u dat? Kunnen wij ook doen. Ja, vroeger deed God wonderen. Maar vandaag de dag doet hij dat niet meer. Dat was voor de begintijd van de kerk. Of je zit in een moeilijke situatie en denkt bij jezelf, nou, daar kan de Heer Jezus toch helemaal niks mee. Gaan er ook maar niet mee lastigvallen. Hij zal zich wel niet met mijn leven willen bemoeien. Dan sluit je de Heer Jezus op in het verleden. Sta je niet open voor het feit dat hij leeft. Kan ons ook zomaar overkomen. Net als deze twee. Dan leef je alsof Pasen, of er sinds Pasen niet veel is veranderd. Dan sluit je de Heer Jezus op, eerbiedig gezegd, in een hokje. En dan sta je niet toe dat hij ruimte krijgt, dat hij met je leven ook te maken heeft vandaag. Maar stel nu dat de Heer Jezus leeft. Stel nu dat hij echt is opgestaan. Zou dan alles niet anders worden? Want dat vertelt Lucas. De levende zoekt deze twee twijfelaars op. Kom maar met tweede punt, de ontmoeting. Weet u wat zo bijzonder is? En dat is ook wel bemoedigend. Als de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, waar gaat hij dan naartoe? Hij zoekt niet in de eerste plaats mensen op die hooggestemd zingen en die vast in hem geloven. In zijn opzoekende liefde zoekt hij twijfelaars op. Twijfelende mensen van wie de hoop geknakt is, mensen die de reus van de teleurstelling zijn tegengekomen. Die zoekt de Heer Jezus op. Maria. Thomas. Een andere. Cleopas en zijn metgezel. Daar moet ik zijn, zegt de Heer Jezus. Net als hij tegen Zacchaeus had gezegd. Heden moet ik in jouw huis zijn. Zo zoekt Jezus mensen op die twijfelen, die het niet kunnen geloven. En weet u, dat is ook zo bijzonder. Hij zoekt ze op en hij loopt met ze mee. Hij loopt met ze mee tot helemaal in Emmaus. En dat is in dit verhaal zo bijzonder. Emmaus is zeg maar de plek in dit verhaal, het verst van Jeruzalem verwijderd. De plek waar het donker is, waar de avond valt. Waar de schaduw van de troosteloosheid valt over het leven van deze twee. Dat is Emmaus. En Jezus loopt met ze mee tot in Emmaus. Ben je wel eens in Emmaus geweest? Misschien zit je er vanmorgen wel middenin. Denk dan niet dat Jezus je niet ziet. Hij is vlakbij. Hij kent ook jou, Emmaus. Je loopt met je mee, je bent niet alleen. We worden altijd eerder gezien, gekend en bemind, dan dat wij hem zien, kennen of beminnen. En dat ontdekken Cleopas en zijn metgezel. Jezus loopt met ze mee. En wat doet hij? Hij stelt een open vraag. En hij luistert. Nou, dat is ook een belangrijk aspect, een gaaf. En Jezus had het natuurlijk ook heel anders kunnen aanpakken. Cleopas, luister. Ik ben het. Ik ben de levende, ik ben opgestaan. Hier, kijk. Maar dat doet Jezus niet. Hij loopt met ze mee, hij stelt een open vraag. Waarom? Hij wil weten wat er in het hart is. wat er leeft. Hij wil eerst dat ze open kaart met hem spelen. Wat een hoop en verwachting en een teleurstelling is. Want voordat God gaat spreken, luistert hij. En Jezus is hier de goede herder. De grote pastor. En in zijn meelopen met deze twee openbaart hij zijn liefde voor schapen die dwalen. Want ze lopen weg van de plek waar ze zouden moeten blijven, Jeruzalem. Maar hij zoekt ze op. Hou dat ook vast vanmorgen. Zoals Lucas vertelt dat de Heer Jezus zich aan deze twee bekend maakt, zo doet hij dat nog steeds. Want hij is niet veranderd. En als hij aan ze vraagt, wat is er? Wat houdt je bezig? Vertel het hem dan maar in gebed. Houd niets voor hem achter. Wat is je hoop? Wat is je verlangen? Welke teleurstelling speelt er op dit moment in je leven? Vertel het maar tegen hem. Want anders vormt het een blokkade om hem straks te kunnen herkennen. Het moet eruit wat er in het hart leeft. Vertel het maar. Wij hoopten zo, zeggen ze. En Jezus luistert. Ze spreken over de hoop die ze hadden. En dan gaat Jezus spreken. En er komt een moment dat hij gaat spreken. En wat opvalt, vers 25, dat hij zo scherp is. O onverstandig en trage van hart. Nou, dat is nogal een pastoraal gesprek. Maar ja, niets is minder waar eigenlijk. Het is pastoraal dat hij Jezus er zo aanspreekt. Weet waarom? Want hij had ze natuurlijk ook met hun denkbeelden kunnen laten doorlopen. Ieder zijn waarheid, zeggen we vandaag toch? Prima dat jij dat denkt. Maar dat is helemaal niet prima. Als mensen op een dwaalspoor zitten, moeten ze niet met hun gedachten blijven verder lopen. Het zou onbarmhartig zijn. Een herder moet af en toe zijn stok gebruiken. Of in het Oude Oosten gebeurde het als een schaap afdwaalde, de herder een steen pakte en een steen gooide om het schaap tot schrikken, tot inkeer te brengen. Zo zijn deze woorden ook bedoeld. Cleopas en zijn metgezel die schrikken ervan. Wat bedoel je, Heer Jezus? Maar in die scherpe aanspraak, in het wakker schudden, daar zit liefde. Liefde van de herder. En soms is het nodig om de mensen met de waarheid te confronteren. Met welke waarheid dan? Nou, ik noem twee dingen. Waarin zit de kritiek, zeg maar? De vermaning van de Heer Jezus? Nou, in de eerste plaats, wat hebben ze gedaan? Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijven bidden en wachten, totdat de Heilige Geest komt. En die geest die hadden ze zo nodig om van hem te kunnen getuigen. Maar ze zijn ongehoorzaam geweest en ze hebben Jeruzalem verlaten en ze zijn naar Emmaus gegaan. Met hun vragen, met de onmogelijkheden van de opstanding. Maar in hun vragen, in hun zoeken zit ook een stukje ongehoorzaamheid dus. En je ziet ook wat het uitwerkt. Ze verlaten de kring. Ze hebben niet geluisterd naar het woord van Heer Jezus en dan lopen ze met z'n tweeën met hun hoofd naar beneden. Dat doet twijfel met je. Gevolg ook van ongehoorzaamheid. Dan blijf je alleen met je twijfel en dat is niet goed. En soms is het nodig dat je in liefde weliswaar elkaar ook bevraagt. Elkaar ook confronteert met keuzes die er gemaakt zijn. Dat doet Heer Jezus hier ook. En het tweede waar hij ze op aanspoort. Het is het eerste het feit dat ze niet in Jeruzalem waren gebleven. En het tweede is dat ze hun Bijbeltje niet hebben opengedaan. Wisten jullie niet dat de profeten en de schriften dit allemaal hebben voorzegd? Wisten jullie niet dat de Messias zou lijden? Dat hij verzoening moest doen voor de zonde van het volk? Waarom hebben jullie de schriften niet geopend? Ook dat is zo belangrijk, hè? Als je twijfelt, als je vragen hebt, Die kun je natuurlijk hebben. De evangelie is niet een boodschap die je zomaar makkelijk inslikt. Nee, doe het een appel op je hele leven. Dat is een worsteling om het evangelie te aanvaarden. Maar ga in ieder geval op onderzoek uit. Doe het woord open, bestudeer het. Laat de Bijbel niet dicht. Vraag God om verlichting door de geest. Blijf zoeken, want wie zoekt, die vindt. Nee, beter gezegd, blijf zoeken, want je zult door de levende gevonden worden. En zo wijst Jezus deze twee op de schriften. Doe je Bijbel maar open, wat zegt de schrift over mij? Nou, de grondwet van het koninkrijk, door lijden naar de heerlijkheid, moest de Christus dit niet lijden. Om in zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. En nou blijkt die vreemdeling helemaal thuis te zijn in de schriften. En hij begint te spreken. Het woord van God, de geschiedenis van Adam en Eva stel ik me zo voor. De zondeval, het oordeel, verdreven zijn uit het paradijs. Over God die met Abraham een nieuw begin maakt, die een volk gaat roepen. En hij zal gesproken hebben over Jozef in Egypte. Dat was ook zo'n weg de diepte in. Maar in die diepte was God ook nabij. Ontfermde hij zich over zijn volk. En hij heeft het door de woestijn gebracht in het beloofde land. Uit het volk gezegend, belofte vervuld. Maar er was ook de afval. En toen stuurde hij de profeten. Toen het volk niet wou luisteren, kwam de ballingschap. De terugkeer uit de ballingschap. Elke keer maar weer was dat een rode draad. Het volk dwaalde als schaap. Maar de Herre zocht ze op. En met dat Jezus dat vertelt, gebeurt er wat in hun hart. Ze proeven in heel die gang van God met zijn volk de liefde en de bewogenheid van deze God. Ze horen het aan de woorden van Jezus. Hoe God afdaalt. En komt waar mensen zijn, hoe diep ze ook zijn gevallen. Hij zoekt ze op en hij richt ze op. Dat is God ten voeten uit. Kijk wat Jezus hier doet. Hij loopt mee tot in Emmaus. En ze proeven het en ze merken, dit is Immanuel, God met ons in het hart. Net dat Jezus spreekt, gaat het hart weer branden. Gebeurt van alles. En opeens gaan ze het weer zien. Ze proeven de bewogenheid van God. Is dan Golgotha toch niet het einde? Weet God raad met mijn vraag en mijn teleurstelling? Weet hij raad met mijn onwil en ongehoorzaamheid? Ja, zegt Jezus, en hoe? Ik kom bij mijn laatste punt, de herkenning. Jezus loopt met ze mee tot in Emmaus, het is donker geworden. En wanneer dringt nou tot ze door dat het Jezus was die met hem meeliep, dat die vreemdeling Immanuel was. Het dringt pas tot ze door als ze hem aan tafel hebben. Van oud oosters gebruik. Als je een gast hebt die je uitnodigt in huis, dat hij dan aan de tafel de leiding neemt, dat hij dan de gastheer mag zijn. Ze zeggen tegen Jezus, ga niet verder. He, er staat, Lucas vertelt dat Jezus doet alsof hij verder wil gaan. Op een of andere manier wil hij uitgenodigd worden door hen in huis. En ze zeggen, het blijft bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. En Jezus blijft, want dat wil hij niet. Hij wil niets liever dan in het huis, in het hart van mensen komen. En hij zit aan tafel. En hij neemt de verantwoordelijkheid. Hij pakt het brood. Hij spreekt de zegenspreuk uit en hij deelt het rond aan Kleopas en zijn metgezel. En dan haalt God de bedekking weg. Dan zien ze het. Ze aan tafel zitten met Jezus. Het is Jezus. Na het onderwijs en na het breken van het brood. En ze zien het voor hun ogen gebeuren. Met dat Jezus het brood breekt en het aan ze geeft, worden ze herinnerd aan wat ze hebben gehoord van het laatste avondmaal. Dit is mijn lichaam voor jullie. Hij voor mij, daar ik anders de dood had moeten sterven. Misschien denken ze terug. De spijziging van de 5000, de 5 broden en 2 visjes. Misschien denken ze aan die geweldige preek van Jezus. Dat hij zei, ik ben het brood des levens. Of het was het laatste avondmaal. Maar met dat Jezus het brood breekt, is er de herkenning. En vallen de kwartjes, de puzzelstukjes op hun plaats. Ze kijken nog eens goed naar het brood. En ineens is Jezus weg. God haalt hem weg. Of Jezus onttrekt zich aan hun gezicht. Waarom? Zijn missie met deze 2 is geslaagd. Er zijn nog andere schapen van de stal. Ook die moet ik zoeken. Er zijn nog meer mensen die twijfelen. En Jezus zoekt ze op. Kleopas, zijn metgezel. Ze kijken elkaar aan, wat zullen we doen? En ze gaan met gezwinde spoed terug naar Jeruzalem. Maar wat een verschil. Ze hadden afgedaald naar Emmers, maar nu gaan ze de weg omhoog. En ze krijgen het te horen. Het is waar. Ook aan ons is Jezus verschenen. En de apostelen, de discipelen zijn er verwonderd over. Want ook, viel u dat niet op? Hij is ook aan Petrus verschenen. Met andere woorden, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Hoezeer je door de mand bent gevallen. Jezus is ook voor zulke mensen gekomen. En ik stel me zo voor dat die terugkeer naar Jeruzalem ook een soort boetedoening is geweest. Dat ze tegen elkaar hebben gezegd, wat was het stom van ons dat we die plek hebben verlaten. Dat zullen ze dankbaar geweest zijn. Ze later het verhaal nog een keer vertelden. Wat zullen ze dankbaar zijn geweest dat Jezus naar hen heeft omgezien. Denkt u niet? Ze met tranen in ogen het verhaal hebben verteld. Hoe hij met ze meeliep. Hoe hij ze niet heeft losgelaten tot in Emmaus toe. Gemeente, ik eindig. Het is tijd. Pasen gaat door. Dat wil Lucas vanmorgen tegen ons zeggen. De Heer Jezus is de levende. En onzichtbaar. Gaat hij op zoek. Loopt hij met ons mee. Tot in Emmaus toe. Want hij wil niet dat ook wij in twijfel en ongeloof blijven hangen. Maar hij wil dat we hem kennen. Als de Heer van ons leven, als de levende in ons midden. En hij spreekt tot ons. Woord en geest. Ben je wel eens in Emmaus geweest? Letterlijk niet. Maar geestelijk wel. En weet u wat ik heb ontdekt? Ook in mijn Emmaus was de Heer Jezus erbij. En dat maakt alles anders. Nog één ding. En nu ik dat heb ontdekt, hè, dat hij mijn Emmaus kent, zal ik daarover spreken. Ik zal mijn hart openen om te luisteren naar mensen die twijfelen. Ik zal mijn huis openen. Ik zal mensen bij mij aan tafel nodigen, want dat mij ten deel is gevallen, dat gun ik ook die ander. Die 2 die hun leven is veranderd, van Kleopas en zijn metgezel. Die ontmoeting met Jezus heeft hen zo in het hart geraakt, was ons hart niet brandend in ons. En ze gunnen het de anderen. Ze spreken erover, ze gaan het delen, waar ze maar kunnen. Mijn hoop was geknakt, maar nu brandt mijn hart weer van liefde. Dankzij Jezus en hij is niet veranderd. Straks mogen we weer naar huis gaan. Morgen weer een nieuwe dag. Maar als u de Heer Jezus hebt ontmoet, als hij tot u heeft gesproken, als hij in uw Emmaus is geweest, hou dan uw mond er niet over. Maar spreek erover. En deel het met anderen. Totdat hij komt. Amen.